Kein Geloel.
Voetbal is geen exacte wetenschap. En stiekem vind ik dat een van de leukste aspecten van de voetballerij. Vraag twee experts wat ze van een willekeurige wedstrijd vonden en het kan zomaar gebeuren dat je twee tegenstrijdige analyses voorgeschoteld krijgt. Zelfs met alle beschikbare data blijft er genoeg te bespreken. Neem de wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Slavia Praag. De ene zal beweren dat de eerste tegengoal volledig op het konto kwam van Ofir Marciano. De andere zal wijzen naar de passiviteit van Malasia. Wie heeft er gelijk? Zeg het maar. Ander voorbeeld dan. Willem van Hanegem was in zijn column in het AD gedecideerd. Als Dessers die laatste bal breed had gelegd, dan hadden we gewonnen en de virtuele koppositie behouden. Is wat voor te zeggen. Maar was het niet diezelfde Dessers die enkele weken geleden thuis tegen AZ ook geen oog had voor zijn medespeler Til en toen er mede voor zorgde dat we überhaupt op de virtuele eerste plaats kwamen? Je ziet het al, het is nooit zo zwart-wit. Zo ook de wedstrijd tegen FC Twente. Een blik op Twitter en je zou bijna denken dat er zondag niet één, maar wel 834 versies gespeeld zijn van deze wedstrijd. De ene wijst naar gebrek aan creativiteit, de andere heeft het over verkeerde tactische keuzes, weer een ander wijt het puntverlies aan de vormdip van enkele belangrijke spelers. De ene supporter vindt het gelijkspel in Enschede een prima resultaat, terwijl de andere het een schande vindt dat er niet gewonnen werd. Iedereen trekt zijn eigen conclusies uit de wedstrijd. Ik dus ook. En mijn waarheid kan je op twee verschillende manieren uitleggen. Het feit dat we niet voor het eerst dit seizoen moeite hadden tegen een team dat zich doodleuk ingroef, baart zorgen. De tijd dat clubs dachten dat ze wel wat konden halen tegen ons, lijkt achter ons te liggen. Nadat eerder laagvliegers als Sparta, RKC en NEC schaamteloos de bus parkeerden, ging nu ook FC Twente massaal voor de goal liggen. FC Twente, mensen. Een subtopper die gewoon meedoet voor de play-offs voor Europees voetbal. Tegenstanders zijn weer bang. En misschien is dat wel het belangrijkste wat ik mee wil nemen uit deze wedstrijd. Feyenoord is weer een topclub. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Kein Geloel die ik maak met mijn twee vrienden. Mijn twee vrienden van de maandagavond. Misha.
Goeiedag Johan, goeiedag.
En Rob.
Joepie.
Ja, een keer niet euforisch, een keer niet in de blessuretijd gered door Cyril Dessers. Een wedstrijd die we niet gewonnen hebben, uiteindelijk 0-0 gelijk spel. Maar volgens mij waar we genoeg dingen over te bespreken zijn.
Ik ben niet echt heel erg ontevreden over dit resultaat, als ik heel eerlijk ben.
Leg uit.
Ik vond Feyenoord gewoon echt onwijs sterk voor de dag komen. Op het moment dat wij aan de bal kwamen, had ik nou niet echt het idee dat Twente iets echt tegenover ons kon zetten. Ik vond Feyenoord aan de bal echt sterk. Ik heb ons prima zien voetballen. En op het moment dat wij bal verloren, had Feyenoord ook gewoon zo weer de bal.
Nou ja, dat is een beetje wat ik net natuurlijk in de aftrap schreef. Kijk, dat je tegen clubs als Sparta en Zwolle deed natuurlijk de tweede helft ook. Ja. Gewoon dat ze dachten van, we gaan niet meer voetballen, we gaan de bal naar voren peren. Je zag het ook afgelopen week bij Sparta tegen Ajax. Die deed natuurlijk hetzelfde op het kasteel. Maar dat FC Twente, ja, die staan nu inmiddels zevende, maar die stonden gewoon zesde. En die doen echt gewoon mee voor play-offs voor voetbal. Ja. Ja, die hebben inderdaad totaal niet het idee gehad van gaan voetballen. Ik denk ook dat het niet meegeholpen heeft, in dit geval voor Feyenoord, dat er geen supporters waren in de golfvesten.
Dat denk ik ook, ja.
Want die hadden het misschien niet geaccepteerd.
Die waren op een gegeven moment in die 70ste minuut gaan joelen en jagen gaan roepen. Maar wat jij zegt, ik vond Feyenoord best oké voetballen. Ik vond
het was niet sprankelend, maar kijk, normaal gesproken zijn dit wel wedstrijden waar ik altijd zoiets heb van, kut, Twente. En zeker na zo'n wedstrijd tegen Slavia, weet je wel, dat we alles hebben gegeven. Ja. Nou, dan vind ik gewoon dat we daar wel echt als club wel echt onwijs stap in hebben gemaakt. En dat maakt mij als supporter wel trots. Ja, ik zit daar gewoon met een prima gevoel naar zo'n wedstrijd te kijken. En nooit geen moment gedacht van, hier gaan wij echt verliezen of zo.
Nee, dat had ik ook. En dat vind ik wel de grootste winst misschien. Dat ik echt rustig en ook afgelopen donderdag tegen Slavia, ondanks dat je met 10 man speelt, had ik nog een soort echte oprechte hoop. Dus niet ijdel, maar echte hoop van, wij kunnen dit wel. En dat had ik tegen Twente ook van, wij gaan dit in ieder geval niet weggeven. In die zin dat we alsnog tegen Zeepert aanlopen.
Dat je de 88e minuut tegen een counter tegen.
Nee, met die zekerheid zit je inderdaad wat te kijken, ja. Ik ben het een beetje met je eens wat betreft het voetbal. Ik had het niet supergoed hoor. Tweede helft vond ik een stuk beter dan de eerste.
Eerste helft was heel slecht.
Eerste helft was heel matig, maar ik...
Maar vond je het echt matig?
Ik vond de eerste helft wel erg matig,
Noem één kans uit de eerste helft.
Ja, nee, ik ken me niet zozeer qua kansen.
Nou ja, maar daar voetbal wil je wel om. En het is leuk dat tuurlijk, je tot de 16 leuk tikt.
Maar dat begrijp ik wel. Maar kijk, als je puur kijkt naar het spel aan de bal, dat gewoon Ze hebben elkaar gewoon keurig gevonden. Ik vond weinig slordige momenten. Normaal gesproken hadden we vaak met dit soort wedstrijden dat we onnodig zo'n bal inleverden, weet je wel. Dat...
Wat Malasia op een gegeven moment probeerde.
Nou, dat.
Zo, jongens.
Maar dat dan vaker, zeg maar.
Ja.
Nou, dat vond ik dit keer niet.
Nee, ik ga voor een groot deel met je mee. Ik zag best wel wat... Ik had het net over Twitter. Als je dan Twitter opent, dan denk ik... Oh, want daar schrok ik van. Dat er best wel veel mensen negatief waren... en die het meteen weer hadden over afhaken. En dan denk ik, jongens, kom eens. Laten we er niet over gaan reageren op basis van één wedstrijd. Op het moment dat je van tevoren het schema ziet van Feyenoord... in de wetenschap dat we een Europese wedstrijd hebben gehad... en je moet uit naar Twente... dan denk je van tevoren een punt, zou je normaal gesproken zeggen... nou, dat lijkt me een prima resultaat. Het is alleen... Als je die wedstrijd ziet het scoreverloop is het uiteindelijk niet, maar gewoon de kansen die je creëert en naarmate de tweede helft vorderde, Feyenoord steeds dominanter en beter werd. Ja, dan zou je hopen en denken van ja, die Feyenoord moet die wedstrijd winnen. Maar ja, nu een keertje niet. En daarom heb ik daar ook wel vrede mee. Aan de andere kant, en daarom ga ik niet zo mee in de euforietrein van jou, Misha.
Nee, ik ben ook niet in een euforie, maar ik baal ook dat we gelijk hebben gespeeld.
Want ik zat na te denken van tevoren, probeer ik dat een beetje voor mezelf na te gaan. Wie vond ik nou uitblinken? Ja, ik kan er niet eentje opnoemen waarvan ik zeg, die vond ik echt heel goed.
Ja, ik wel, ja. Nou, gaan we misschien overdrijven. Ja. Nee, maar ik vond er eentje waar ik echt positief, tussen haakjes dan, verrast over ben.
Ja.
En was de invaller Ries Nelson.
Ja, die vond ik ook echt goed invallen.
Oké. Okay.
Hij was heel strak aan de bal. Nou, hele goede aannames.
Weet je wat bij mij hem echt opviel? Is dat daar kan je echt merken dat hij een Premier League speler is geweest. Want op een gegeven moment was er een aanval. En hij kwam vanaf links.
Ja.
En hij opende hem gelijk naar rechts. Terwijl normaal een speler met zoveel ruimte nog 40 meter gaat lopen. En hij verplaatst hem gelijk.
Ja. Okay. Dus die vond ik echt meer dan prima invallen. Gewoon goed invallen eigenlijk. En ik vond eentje waarvan ik dacht... Hey, je hebt toch best wel souplesse in je beentjes. Wat ik een beetje heb gemist de laatste maanden. Ondanks dat hij aan de lopende bal scoorde.
Ja.
Gusteel.
Vond je die goed?
Nee, maar ik zag bij momenten... Nee,
die ene actie, dat hij die bal heel hoog aangespeeld kreeg. Ja. Dat hij hem uit de lucht plukt en een soort van doorpaste.
Ja, er waren een paar van dat soort momenten... dat hij ineens snel en heel erg zuiver reageerde zeg maar, op situaties... terwijl hij geen tijd had. Dat ik dacht, oh, oké. Je hebt dus wel die capaciteit om iets rustiger aan de bal te zijn.
Ja.
Heel goed was hij niet, nee. Dus je hebt... Ja, is dit een hele lange manier om te zeggen dat je wel een beetje gelijk had... met dat er niet echt iemand echt uitblonk?
Nee, ik vond de beste vond ik Uisnes. Die vond ik wederom goed spelen. Maar goed vind ik dan echt nog wel eigenlijk misschien iets te veel. Want het was allemaal goed, maar we weten dat ze allemaal beter kunnen. En misschien is dat wat ik bedoel. Van je verwacht dat er één of twee naar boven springen. Ik vond er een paar wel echt matig. Ik vond Til heel slecht. Ik vond Linssen echt niet goed. Malasia vind ik eigenlijk al weken. Die heeft heel af en toe een kleine opleving. Maar eigenlijk sinds hij opgeroepen is voor het Nederlands elftal is het bergafwaarts gegaan. Mag nogmaals, jonge speler. Hij heeft ook niet zoveel concurrentie. Want ja, hij staat echt... Nou ja, Hendrik zou het prima kunnen. Maar ik geloof niet dat Arne Slot dat echt durft te proberen.
Sinisterra ook echt onzichtbaar.
Sinisterra was niet goed. Maar goed, daarom zat ik te denken van je ziet nu dat steeds meer ploegen zich ingraven.
Ja. Ja.
En we zien nu elke week, de basiself lijkt zich nu wel gevormd te zijn.
Ja.
Is het nog houdbaar om Toornstra als rechtsbuiten neer te zetten tegen ploegen, waarbij dus inmiddels Twente er ook onder geschaard kan worden, die de bus parkeren en niet zoveel willen voetballen? Kan dat nog? Of moet je dan zeggen, we gaan een Nelson of toch maar een Jaanbaks of misschien Linssen werd ook nog geopperd, maar daar komen we straks denk ik nog wel op.
Op het moment dat wij tegen ploegen gaan spelen die zich gaan ingraven, moet je iemand neer gaan zetten die voor beweging kan zorgen.
Ja.
Hè, dat we achter die linie komen van de verdedigingen.
Ja, maar die ruimte is er niet. Want dat is juist de kracht van Til. Dus, Til komt daar niet, want er is geen ruimte. Want ze staan al met hun billetjes in de 16.
Maar ja, op het moment brengt Jaanbaks het ook niet. Dus ik begrijp wel waarom hij nu nog steeds voor Toornstra kiest. Want dat biedt zekerheid.
Ja, nee, in zoverre ben ik het met je eens. Jaanbaks heeft tot nu toe niet heel veel laten zien. Maar ja, op het moment dat je hem 1 minuut speeltijd geeft, zoals afgelopen zondag, dan gaat hij het natuurlijk ook niet laten zien. Nelson noem je net al, die kan natuurlijk op zich ook vanaf rechts. Sterker nog, dat is van oorsprong volgens mij zelfs een rechtsbuiten. Nogmaals, ik had niet verwacht dat Twente zich zou ingraven.
Kind van de rekening, Toornstra. Heracles gaat het ook doen, waar we het straks wel over gaan hebben.
Die gaan denk ik iets meer proberen te voetballen. Want die hebben wel een bepaalde spelopvatting en filosofie. Dat ze altijd wel proberen lekker een beetje te voetballen. Of dat uit ook zo is en thuis. Daar gaan we het nogmaals straks over hebben. Maar ik merk gewoon wel dat dat experiment hartstikke goed uitgepakt heeft in bepaalde wedstrijden. Het is volgens mij ooit begonnen zeg maar, bij PSV een beetje PSV, uit. Ja. Maar ik merk wel dat ik een klein... Bij Cambuur vond ik het al een beetje armoedig dat Toornstra rechts buiten staat. En normaal, ja, Kukçu en Uisnes haal je er alle twee niet uit. En Toornstra liet ook deze wedstrijd weer een paar steekballetjes en bewegingen.
Dus Til dan...
Nou ja, Til zou, vind ik op dit moment, de minste van de basiself die het wisselen waard is. Ja. Maar ja, dan krijg je ook weer dezelfde discussie. Toornstra. Maar de discussie die ik ook met jullie wil voeren. Want een grote discussie voorafgaand aan de wedstrijd. Afgelopen donderdag hebben wij hem in de podcast ook wel een beetje proberen te voeren. Wie moet er nou in die punt? Linssen of Dessers? het werd Linssen, ondanks dat Linssen misschien niet gewoon 100% fit was.
Ja, maar ik snap het wel.
Vertel.
Nou ja, Linssen zorgt er toch altijd wel weer voor dat die pressie op de bal altijd wel voldoende is. Hè? En zo wil het Feyenoord altijd spelen, met druk op de keeper.
Ja.
Nou, en in dat
je hebt daar ook een kans weer door. Hè? Op een gegeven moment die bal die ze afpakken en uiteindelijk die slecht inschiet. Maar
het veel te onrustig, hè? Ja. Was zonde, want hij had echt wel iets
naast
meer tijd.
Naast hem liep nog iemand die
Til liep naast hem. Ja. Hij had echt veel meer tijd om er wat mee
te doen. Dat is het wel met Linssen. Dat soort momenten heeft hij nog... Net te vaak eigenlijk, weet je. Normaal als daar echt een wereldtopper zou staan, dat was het 100% een goal geweest.
Dat klopt wel. Je hebt wel, nou ja, de Chinees wereldtopper te zijn, maar je hebt wel het idee dat als Linssen bal voor zich krijgt, dat hij gewoon direct uithaalt.
Ja.
En soms vergeet dat hij nog wel een stapje kan zetten of even kan aannemen.
En terwijl, ik weet nog bijvoorbeeld in die volgens mij was het thuiswedstrijd tegen AZ, die werd toen afgekeurd omdat hij een meter buiten stelde of een paar centimeter.
Geweldig binnenschoot.
Maar daar doet hij ook gewoon puur op gevoel dat hij die bal voor zijn voeten krijgt en gewoon ramt van 25 meter en hem er dan wel inschiet. Dus ik ben zelf geneigd, nogmaals, we hebben donderdag die discussie ook gevoerd. Dat was namelijk met een andere tafelsetting, dus daar waren jullie er niet bij. Maar ja, ik vind, destijds kan je bijna niet meer opstellen.
Niet meer
opstellen. Okay. Omdat ik elke keer... En hij komt er nu weer in. Nou, dit keer heeft hij wat pech dat Oenerstal goed keept. En dat hij zelf misschien ook net even onrustig
Hij creëert wel echt veel
drie
kansen.
Drie kansen. En ik vind de discussie over dat hij die laatste bal had af moeten leggen. Alsof dat een 100% zekerheidje was.
Tegen AZ
deed hij het ook niet. Toen had hij ook AZ had hij Til naast hem kunnen neerleggen. Maar
dat is zo. En tegen AZ snap ik heel goed dat hij voor zijn eigen kans gaat. En ook tegen Twente begrijp ik wel, want je wilt altijd als spits de winnende maken. Stond nog wel een verdediger voor, dus of hij echt per se aan zou komen, dat is ook nog maar de vraag.
Precies.
Maar als hij hem had af kunnen geven, en dan had het sowieso een goal geweest. Want Til stond gewoon ongedekt klaar om die bal binnen te tikken.
Ja, dat kan hij wel. Dat kan hij wel.
Ja, ik vind het echt een enorm dilemma. Kijk, het liefst heb ik gewoon, zoals Slot het altijd uit heeft gelegd, of zoals iedereen dat eigenlijk uitlegt, hè, minuut of 60, 70, is het Linssen die de verdediging helemaal sloopt, fysiek,
dat
moe maakt. En dan Dessers. Ja, en nu, want het is ook, we hebben nu een hele discussie net ook over hoe matig dit of dit toch nog ergens goed was, deze wedstrijd. Maar ik bedoel, dit is wel een incident gelukkig tot nu toe.
Ja, je kan een keer dat je wat meer kansen hebt dan de tegenstander. Het waren niet extreem veel grote kansen. Nee. Alhoewel uiteindelijk Dessers best wel een paar makkelijke, of tenminste.
Maar ook van dat schot van Toornstra wat...
voorlangs, wat voorlangs ramde.
Ja, dat was ook wel een kans.
Maar die van Malasia had, denk ik, beter eigenlijk nog voor kunnen geven.
Ja, nou ja, goed. Best wat kans. Dessers nogmaals twee, drie keer uiteindelijk 1-1 op de keeper. Dus er waren best wat kansen. Maar ik snap wel wat jij zegt van... Ondanks dat dit misschien niet de ideale elf zijn... En dat je best wel wat kan aan- en opmerken op de basiself... Ja, uiteindelijk heb je weer echt geen enkele moeite, puntje bij paaltje met Twente. Alleen, die bal gaat er niet in. Dat heeft ook te maken met de keeper van ze.
Het is geen gebrek. Ja, die keept echt goed.
Ja, dat is ook echt een goede keeper. En, die vind ik echt top 5 Nederlandse keepers, hoor.
Zeker weten. En ook, dat is een keeper die eindelijk eens wat lengte heeft. Dat missen ook veel keepers natuurlijk.
Ja, 2 meter 0, wat is die?
Ja,
die
is echt enorm. Ja, maar ja, dat zie je met van die paar reddingen, zag je dat er ook aan af. Ja.
Met dat schot van Ausnes.
Ja, die pakt hij goed. Ja, dat hij gestrekte, die pakt hij heel goed. Ja, maar ik zeg ook met die 1-op-1 acties met Dessers 3 keer. Dat hij het ook gewoon goed doet.
Dus hij heeft punten gepakt, helaas.
Ja, nou ja, en dan als we het dan toch over doelmannen hebben.
Ja, ik heb nog geen keuze gemaakt, hoor.
Oh, nou, maak je keuze dan maar. Het is heel lang stil.
Ik bewaar hem voor als we Heracles gaan voorschrijven.
Oh, wat een tease. Wat een interne tease. Ja. Potverdikkie. Doe jij dat ook, Misha? Met wie we in de spits gaan spelen tegen Heracles thuis? Ja, die bewaar.
Zal ik hem teasen?
Ja. Teasen is niet verklappen, hè?
Nee, je hebt gelijk. Maar ik hou nog even een lijst
van. Hij wou zeggen, zijn voornaam begint met een C. Goed, de keeper. Want daar was natuurlijk ook wel wat ophef op basis van...
Kan je nu niks over zeggen? Hij heeft 1 schot gehad.
Nou ja, dat vind ik dat eens. Hij heeft één echte redding moeten verrichten en dat deed hij prima.
Ja, nee, zeker. Dat heeft hij prima gedaan. Dus wat dat betreft...
Goeie bal van
was hij waarschijnlijk naast gegaan, denk ik.
Dat was ook nog een reden.
Maar dat maakt niet geweest, uit. Maar verder is hij toch niet echt getest.
Nee, maar kijk, wat het wel is, want er was best wel wat ophef over hem en zeg maar hoe hij gepresteerd heeft in Europa. Nou ja, Rob, we hebben in ieder geval op de WhatsApp afgelopen donderdag een flinke discussie.
Ik kan me eigenlijk niks van herinneren.
Nee, hij heeft natuurlijk helemaal niet goed gekeept en hij was debet aan in ieder geval 2 doelpunten.
Ja.
Ja. Dus ik zag op, en dat trek ik altijd heel slecht, waar wij supporters een handje van hebben. Ik ga nu toch weer de belerende vinger naar al jullie luisteraars allemaal opsteken. Dat op het moment dat iemand... Ja, is de eerste, misschien tweede, derde kans. En pas net in de basis dat op het moment dat iemand niet meteen een soort van 7,5 scoort, dat we hem al meteen afschrijven. Ik zag al mensen op Twitter losgaan. Ja. Moeten we niet Elio Room gaan halen? Is die niet beschikbaar?
Vind ik overigens wel een goed
nee, dat vind ik niet. Voorbeeld. Nee, dat vind ik niet.
Nou, waarom niet?
Nou, je hebt...
Nee, maar je kaffert hem toch... Kijk, weet je wat het verschil is met een keeper en een veldspeler? Op het moment dat een keeper een fout maakt, Johan...
Ja, dan kost het dus doelpunt.
Nou,
ja.
Snap, en dit keer 2 keer, hè?
Ja, nee, en tegen Elfsborg was die ook niet. Die ging ook niet vrij uit. Dus ik snap wel wat je zegt. Maar tegelijkertijd, ja, het is makkelijk om altijd maar te refereren aan het verleden. Nick Marsman begon ook niet geweldig.
Is ook
hè?
Zo. Is
tegen
ook
de FC Porto uit heeft hij volgens mij 3 keer geblunderd. Waardoor we uiteindelijk die wedstrijd daar verloren. Terwijl we daar goed speelden.
De Heerenveen wedstrijd was hij ook niet echt geweldig.
Emmen met die penalty waar hij als een goal uitkwam. Dus, nee, dus om even aan te geven.
En die
heeft zich wel gerevancheerd. Soms moet je spelers, dat doen we ook met jeugdspelers, roep ik altijd op. Geef een speler gewoon een wedstrijd of 5 tot 10.
Ja.
En dan pas gaan beoordelen. Tot nu toe wat hij heeft laten zien, niet goed. Want jij hebt het over, we kunnen hem niet helemaal beoordelen. Ja,
nee, dat vind ik niet.
Als je dan kijkt naar iets waar ook een keeper van Feyenoord ook op beoordeeld wordt, is namelijk het voetballende gedeelte.
Ja,
ik heb de statistieken erbij gepakt. Een paaspercentage voor lange ballen 55%. En als je dat vergelijkt met Bijlo, die zit op bijna 70%.
Ja.
Dat maakt het voetballen niet per se makkelijk op het moment dat je elke lange bal eigenlijk inlevert.
Maar verlangen we dan een keeper die net zo goed kan meevoetballen als Bijlo?
Nou ja, we moeten gewoon in ons achterhoofd houden, het is onze tweede keeper.
Nou, precies.
Ja.
En als je dan zeg maar dat kleine beetje beschikbare budget hebt, en daarom was ik net zo fel over Ilo Room, ondanks dat het een prima keeper is en Amerika hartstikke goed doet. Ja, vind ik het echt zonde van je geld om nu te gaan zeggen, ja, Marciano, die schrijven alvast af. Het is de eerste keeper van Israël. Als je zijn statistieken kijkt van vorig jaar in Schotland. Ik heb ze hier voor me. Ja, nee,
maar daar zijn ze echt fan van hem geweest.
Ja, maar om even aan te geven.
Dat snap ik wel.
Zeg maar, ons referentiekader is nu die 3,1 wedstrijd die hij gespeeld heeft. Daar heb ik nu 10 minuten ingevallen tegen Elfsborg uit. Ja. Het thuispotje en dan nu die 2 potjes die hij gespeeld heeft. Nogmaals, niet goed gedaan. De statistieken. Hij heeft dus nu, krijgt hij 1,49 goal tegen per 90 minuten.
Ja.
Ja,
terwijl zijn expected goals tegen is 1,03. Dus dat betekent dat hij eigenlijk bijna een halve goal per wedstrijd doorlaat die hij zou kunnen hebben.
Moet hebben, ja.
Is niet goed. Bijlo vergelijking, die zit op goals tegen 0,8 en een expected goal van 0,9. Dus die pakt punten voor je. Okay. Als je naar Marciano kijkt, vorig seizoen had hij 0,95 goal tegen in Schotland. Met een expected goal tegen van 0,98. Dus dat was nagenoeg. Dat was nagenoeg hetzelfde.
Ja.
Dus dat betekent dat hij echt wel wat in zijn mars heeft. Zijn paaspercentage vorig jaar met lange ballen in Schotland was 64%. Dus dat geeft ook aan. Dus ik geloof dat wat we nu gezien hebben...
Ik zeg ook niet dat je hem nu af moet schrijven.
Okay.
Ik vind alleen niet die wedstrijd tegen Praag is dan uiterst ongelukkig voor hem geweest. Maar op deze wedstrijd heb je hem toch ook gewoon bijna niet kunnen beoordelen op zijn reddingen en zo.
Nee, ik vind ook...
En meevoetballend, ja, hoe vaak is Feyenoord vanaf achter nou echt moeten gaan opbouwen vanaf hem?
Nou ja, precies, die korte ballen, dus dat gaat allemaal wel goed, alhoewel.
Ja, dat maakt me dan... Dat was waar ik soms met samengeknepen willen. Hij gaf 1 paas, een beetje half hoog, heel op Malaysia. Wel hard genoeg, maar die kwam echt vrij beroerd aan. Maar verder, ja, weet je, je hebt gelijk, het is een tweede keeper. Dan moet je gewoon, ja...
Dus nogmaals,
moet je geen echt wonderen van verwachten en ook niet dat hij geweldig mee gaat voetballen.
Hij moet zich verbeteren, dat is wel waar. En als hij aan het einde van het jaar, als hij dat, zeg maar 8 of tot 10 potjes gespeeld heeft en dit is wat we elke keer zien, dan moeten we zeggen, aan het einde van het seizoen afscheid nemen en wat anders. Maar in de winterstop nu een nieuwe keeper gaan halen, vind ik echt zonde van je geld en zonde van je budget.
Wat je zegt,
Hey, het laatste puntje.
De naam Room geen slechte naam.
Nee,
dat bedoelde ik eigenlijk niet.
Ik vind geen mooie naam gewoon, maar ja, is persoonlijk.
En hij heeft ook heel duidelijk aangegeven dat hij eerste keeper wil zijn, dus dat is überhaupt...
Nou, houdt dat dan op.
Dus, klaar. Hey, wat anders nog, want dit was wederom een wedstrijd na een Europese wedstrijd. Voor de derde keer dit seizoen puntverlies.
Ja.
Moeten we daar nog iets van vinden? Of zeggen we van, ja, weet je, dit nu hebben we pech.
Ik heb het ook een beetje opgezocht. hebben ook wedstrijden na Europese wedstrijden gewonnen.
Willem II uit bijvoorbeeld.
PSV ja. ook.
PSV, ja goed, die was niet helemaal fair, omdat zij natuurlijk ook Europees hadden gespeeld en we hadden 2 dagen eerder moesten wij actief aan
ja.
de bak.
Nou ja, nee. Ja, maar ja, je wilt toch ook door in Europa? Ja, dan zou je daarna gewoon het weekend daarna ook
moeten
voetballen.
Ja, want dat is de realiteit, want we hebben ja. in ieder geval nog 3 potjes die we spelen na een Europese wedstrijd. Ja. Die beginnen nou ook over een paar weken hebben we Groningen uit moeten we nadat we thuis ja. tegen de Israëli's ja, hebben gespeeld.
Ik wel een verhaal. Tenminste, hoop ik.
Nou, vind ik een beetje zelfs een soort tegenstander als Twente.
Erger nog.
Nou, Groningen, die kan echt goed verdedigen. Althans, dit seizoen iets minder goed. Maar die hebben wel de naam om het ook dicht te bouwen. Ja. Dus dat wordt ook een potje waarvan ik niet per se zin heb. Maar goed, daar heb je het voordeel dat je een paar spelers zou kunnen sparen.
Ik wou net zeggen, niet... want we gaan... We zijn al door. En we zijn al eerste. Nou ja, we hebben eerder die hem tussen haakjes fout zien maken.
Alsborg uit, hè. Heeft hij ook iedereen opgesteld. En een paar dagen later moest je bij Utrecht. En dan was je niet vooruit te branden.
Nee, dan waren we echt niet fit.
Ik denk niet dat hij dat gaat doen.
Ik denk dat 2 of 3... Nou, Til moet hij sowieso sparen.
Ja, die is noodgedwongen, die is geschorst. Nou, maar dat is wel leuk.
En Jaanbaks mag niet meedoen.
Antonucci, mee laten doen.
Ja, nou ja, goed. Ja, maar dat is een zorg voor laat. Maar een ander, en die wil ik even wel adresseren. Ik zet inderdaad mijn favoriete Calimero-hoed weer op.
Hé, hey. Niet doen dit.
Nee, maar dit vind ik namelijk wel interessant. Want we hebben natuurlijk nu nog 2 Europese wedstrijden na de winterstop. Als we in die 8e finale van de Conference League zitten.
In maart pas.
De eerste wedstrijd die we daarna spelen is tegen PEC uit. Wederom een uitwedstrijd.
Ja, tegen de hekkensluiter. Waarschijnlijk misschien dan nog steeds.
Ja. Die tweede wedstrijd van de return, dus zeg maar, waarin alles beslist zou moeten worden. Okay. Daarna spelen we Ajax uit. Nou zou je denken, Ajax, nou ja goed, die hebben datzelfde probleem. Nou niet per se, want Ajax zit in die fase van de Champions League, waarin ze 4 speeldata hebben, daarbij wij er 2 hebben. Dus het zou kunnen dat zij...
1 of 2 dagen
dat wij met nee, dat ze een week eerder die wedstrijd
hebben. Oh ja.
Dus wij moeten hopen met die loting die over een paar weken is van Ajax in de Champions League, dat zij ook gewoon net zoals wij midweekse wedstrijd hebben in die Champions League. En anders moeten we meteen zeggen, wij willen die wedstrijd niet spelen, uitstellen, want wij moeten net zoveel rust. Want het is het belang van het Nederlands voetbal, hè. Die heeft Ajax, die speelt die kaart ook altijd. Ja. Moeten wij nu ook gaan spelen? Ja, ik ga me er nu al druk om maken dat zij gewoon een hele week rust hebben, terwijl wij midweeks een belangrijke Europese wedstrijd
hebben. We doen het met die beker ook nu alvast.
Nee, maar dan moeten zij ook gewoon in actie komen, weliswaar tegen amateurs. Wij tegen Twente, dus dit vind ik een ander verhaal, maar dit...
Ja, zij moeten dan ook gewoon in actie komen. Ja, misschien hebben ze mazzel.
Nee, ja, dus niet. Dus waarschijnlijk of een week. Nou, tenminste, waarschijnlijk. Maar
jij wil er niet aan. Ik trek Calimero hoedjes inderdaad vrij slecht.
Ja, nou ja.
Maar draait eens om. Stel, wij hadden in de Champions League gespeeld en wij kregen begin maart of ergens in februari dat verzoek van onze grote vrienden uit de hoofdstad. Wij moeten nog Conference League spelen.
Ik snap wel wat je zegt.
Dan kook je, dat ben jij de eerste die dezezelfde podcast gaat zeggen dat het allemaal nergens op slaat.
Ja, zo ben ik ook.
Dat is die hoedjes
eerlijk is eerlijk.
Oké, dat is wel goed.
Ik ben eerlijk. Oké, goed. We gaan even de bakens.
In de vette.
Mannen.
Dat is een heerlijk weekje, of niet?
Ja. Je hebt pover.
Nou.
Je hebt pover. En je hebt triple pover. Nou, daaronder zitten we deze week.
Oh, echt?
Ja, het was echt zoeken. Ik heb daar gewoon oprecht slecht van geslapen. Ik weet niet wat ik op nummer 3 moet zetten.
Je ziet er ook vrij slecht uit.
Ja, vallen onder mijn ogen. Maar goed, uiteindelijk heb ik, want dat willen de luisteraars, heb
zit
ik
sowieso wel,
top 3 gevonden. Wel. Maar het was wel zoeken, jongens. Het was zoeken. Dus... Ik begin buiten de lijnen, want spelers hebben het niet zo heel best gedaan deze week. Dus ik moest het inderdaad buiten de lijnen gaan zoeken. En het was eigenlijk geen goede week voor oud-trainers van ons.
Oh, geen goede week.
Nee, nou ja, Verbeek ontslagen bij Almere City. Zagen we wel een beetje aankomen. En volgens mij vindt niemand dat er heel erg bij Feyenoord. Want mensen zijn wel
niet waarom die man überhaupt nog trainer wordt.
Nee, nou dat is het gevoel wat heel veel mensen. Dick Advocaat, die stapt natuurlijk op bij Irak. Ja. Nou, ook daar is een beetje hetzelfde sentiment dat mensen ook dit niet zo heel erg vinden. Na alles wat hij ons heeft aangedaan. Maar dan een ander. En die vind ik wel interessant. Want die had ik wat minder scherp. Want hebben jullie nog door welke andere trainer, los van Bert van Marwijk, die... oud-trainer is van Feyenoord, nu op dit moment hoofdtrainer ergens is?
Ja, van Bronckhorst bij Rangers. Ja, okay.
Is die hoofdtrainer geweest bij Feyenoord?
Ja, hoofdtrainer.
Overal Gastel?
Nee, want die is geen hoofdtrainer.
Nee, precies. Even een tijdsgeest.
We zitten in sowieso deze eeuw.
Deze eeuw. Ja. Daar gaan wij...
En hij heeft ook een broer die ook hoofdtrainer is geweest bij ons.
Nou, dan gaan we voor Erwin Koeman.
Nee, scherp. Ja, want die is dus nu trainer bij Beitar Jeruzalem. Nou, het gaat een beetje moeizaam dit seizoen. Hij is er dit seizoen gestart. 0-0 gelijk spel dit weekend.
Maat.
4 puntjes meer dan de hekkensluiter.
Zit zij wel op het hoogste niveau?
Ja, Beitar Jeruzalem. Dat speelt op het hoogste niveau. Okay. Oud, voor maar een paar 5 of 6 keer kampioen zijn ze geweest in Israël. Oh, maar echt? Het is een beetje een gevallen club. Het is een grote club, maar gevallen. Maar het gaat vooral buiten de lijnen gaat het niet goed. En ik was getriggerd door een interview wat ik... Nou, het was geen interview, maar uiteindelijk een artikel wat ik las. Want de eigenaar van die club, Mosje Hokek, is deze week opgepakt.
Hoe?
En verdacht van 21 zaken.
Schitterend.
Waaronder fraude, oplichting, drugs en zedendelicten. Waaronder met minderjarige prostituees. Hij is opgepakt. De club wordt nu geleid door advocaten. En ja, het is maar de vraag hoe de toekomst van Erwin Koeman daar uit gaat zien. Ze zijn op zich wel populair. Het is ook een hele rare club, want het is de enige club in Israël waar nog nooit een moslimspeler heeft gespeeld.
Dus, zijn ze zo super orthodox?
Daar zijn ze, ja. Dat is echt... Dus het is een hele bijzondere club. Maar ja, goed, Erwin Koeman is daar de trainer en... Ik wens hem heel veel succes, maar in ieder geval om dit povere rijtje met die twee ontslagen en die moeilijke Erwin Koeman hebben natuurlijk wel van Bronckhorst, die zijn start bij Rangers hartstikke goed. Eerst twee wedstrijden gewonnen, eerst in de Europa League tegen Sparta Praag met 2-0 gewonnen.
Ja.
En daarna in de competitie met 1-3 bij Livingston met onder andere een goal van een wisselspeler. Dat is ook altijd lekker, dat je een speler inbrengt die een doelpunt maakt. Dan heb je in ieder geval een gouden pik.
Ja, precies. Ik zat bij Schotse vrienden in de podcast, hè? Of in een of andere live opname.
Wij overwegen om Schots te gaan, want wij hebben deze week eigenlijk wel 4 media
optredens
gehad bij Schotse media.
Ik merkte wel, ondanks dat ik eigenlijk, ik heb een voorkeur voor Celtic in Schotland, nog steeds, ondanks Gio.
Ja.
Maar ik gun hem dit wel erg. Ja. Ik was wel heel blij voor.
Absoluut, absoluut. Nou goed, hey, en dan op nummer 2 ook iemand die tegenwoordig trainer is, maar geen ervaring heeft bij ons, heeft opgedaan als trainer. Ik heb het over Jondal Thomasson.
Hey, Malmö.
Ja, inderdaad. Nou, Rob, ik weet nog, enige tijd geleden, toen was de loting daar van de Champions League, toen zei jij, oh nee, Malmö, Thomasson, die gaan minstens 3 wedstrijden winnen of zoveel punten pakken.
Ja, maar, ja. Nee. Ja, maar het is toch leuk? Ik kan ook wel zeggen van, nou, het wordt moeilijk. Maar ja, dat weet iedereen. Ik kan beter gewoon leuk voorspellen.
Ja, leuk is sowieso leuker.
Ja, precies. Maar
hun campagne was niet per se een hele leuke, want ze hadden tot nu toe 4 potjes gespeeld. 0 voor, 12 tegen, 4 kansloze nederlagen. Nou, ja, afgelopen week leek daar eindelijk veranderingen te brengen. Ze scoorden uiteraard hun eerste doelpunt. En toen dachten ze, hey, we gaan nu eindelijk die 3 punten pakken en daardoor nog mogelijkheden hebben om uiteindelijk in de Europa League door te vloeien. Zenit Sint-Petersburg.
Ja, lastig, man.
Uiteindelijk blessuretijd werd het 1-1.
Zonde.
Maar. Dus we hebben in ieder geval een punt gepakt in de Champions League. Van harte Jondal Thomasson. Maar wat nog veel belangrijker is, op het moment dat wij dit opnemen, maandagavond, zouden ze potentieel kampioen kunnen worden. Want ze hebben gisteren, dus zondag op het moment dat wij opnemen, hebben zij hun eigen wedstrijd gewonnen. In het laatste kwartier wonnen ze met 0-1 bij Kalmar. Ja. Nu nog 2 wedstrijden. Hebben ze 1 wedstrijd te gaan. Ze hadden 5 punten meer dan de nummer 3. Maar die had een wedstrijd minder gespeeld. Maar die speelt maandagavond. Dan hebben we het over AIK Stockholm. Die speelt tegen Kalmar. Als AIK niet wint, dan worden ze dus kampioen zonder te spelen. Dus ik heb het vermoeden dat bij de tijd dat wij deze stopknop drukken, dat
Thomas ook kampioen.
En anders wordt het volgende week. Volgende week moeten ze thuis. Dus dan kunnen ze het karwei afmaken. Nou, hey, en dan op nummer 1, de enige speler die deze week van zich heeft laten horen. Een speler waar we allemaal heel veel warme herinneringen aan koesteren. Een man die elke Feyenoord supporter die daar elke dag waarschijnlijk nog aan denkt. Lucas Prato.
Ja, ik wist. Ja, dit heb ik toevallig meegekregen.
Ja, die heeft voor het eerst in een jaar weer gescoord. Kwam er met zijn vele Sarsfield. Begon die op de bank. Kwam die in de 79ste minuut kwam die in actie tegen Argentinos Juniors. En een minuut later werd het 1-0. En in de blessuretijd maakte hij de 2-0.
Ja, mooi hè. Goeie invalbeurt.
De beer.
De beer is los. Sarsfield.
De beer is los.
Schitterend.
Het bericht was dan eindelijk daar. Feyenoord heeft een nieuwe algemeen directeur. Dennis de Kloeze is officieel benoemd en gaat per januari van slag bij onze mooie club.
Hij begint al van slag. Nou, dat wordt lekker.
Goed, een lekkere bespreking al meteen. Ja, ik hoop dat hij het beter gaat doen dan ik. Maar ja, jongens, wat vinden we ervan? We kunnen er natuurlijk heel lang over gaan spreken. Wat weten we van hem?
Nou, ik heb vandaag zitten zoeken.
Ja.
Zitten zoeken. En uiteindelijk kwam ik op een podcast terecht. Als ik het goed zeg, Into the Galaxy podcast.
Mooi. Ik heb trouwens ook even zitten zoeken. En toen kwam ik ook op datzelfde YouTube op een gegeven moment tegen dat Dennis de Kloeze op Omroep Friesland een darttoernooi had gewonnen in Friesland. Dus ik ben het gaan kijken. Ik denk, zal toch niet? Ja, het was dus een andere Dennis de Kloeze.
Nee,
die best wel wat overeenkomsten uiterlijk had. Ik denk, ik heb echt 4 keer moeten kijken. Is het hem nou? Ik dacht, het zal er niet zo zijn dat we een dart naar binnen hebben gehaald. Maar dit was dus een ander. Dus ik ben blij dat jij andere beelden van YouTube hebt geplukt.
Ik heb de echte Dennis de Kloeze gevonden. En dat gesprek ging voornamelijk over hoe hij bij LA Galaxy de jeugdopleiding op ging zetten.
Ja.
En dat vond ik wel grappig. Want het klonk eigenlijk een beetje hetzelfde als wat Koen Stam ons vertelde, over ja, hoe ga je om met spelers? Hoe ga je om met de ouders van de spelers? Ja. In Amerika leeft het heel erg dat, wat wij ook in Nederland hebben, dat ze snel naar het buitenland gaan vertrekken.
Ja, uiteraard.
En ze vinden het daar mooi als jongens doorbreken, gewoon bij hun eigen club. Nou, en daar is hij dus de afgelopen 3 jaar mee bezig geweest om jeugdspelers in een bepaalde manier van voetballen. En om ze zo naar het eerste te brengen.
Okay.
En om ze te blijven binden voor de club LA Galaxy. En daar is hij mee aan de slag gegaan. En dat klonk heel erg naar wat Koen ons verteld had in het persoonlijk gesprek.
Ja, ja.
Dus ik was er wel positief over.
Mooi.
Hij klonk goed.
Nou, dat in ieder geval een goed eerste bericht. Heb jij nog iets toe te voegen, Rob?
Nee.
Oké, nou. Nee. Kijk, ik was namelijk getriggerd. Ik kom zo wel. Jij komt zo wel. Want hij is natuurlijk aangesteld als algemeen directeur.
Ja.
Dus ik dacht, nou, ik ga toch eens even kijken. Ik ben zowaar op zijn LinkedIn-pagina ben ik onder andere tegengekomen. Want op het moment dat je de berichtgeving vanuit Nederland leest, wordt er steeds gezegd, hij was de algemeen directeur van onder andere de Mexicaanse Bond en de algemeen directeur van LA Galaxy. Ik dacht, nou oké, weet je, interessant, man met ervaring, heeft dit werk al gedaan, weliswaar in een andere continent, maar heeft in ieder geval genoeg ervaring op bestuurlijk vlak.
Ja.
Is dus niet helemaal zo. Sterker nog, is eigenlijk helemaal niet zo.
Het is meer jeugdopleiding, hè?
Nou, hij heeft verschillende dingen gedaan. Ik ga even proberen heel snel er doorheen. Hij is scout geweest. Hij is eerst scout bij Ajax. Hoofdscout is hij vervolgens in Mexico geweest bij Chivas Guadalajara. Bij diezelfde satellietclub in de USA is hij technisch directeur geweest. Toen is hij weer hoofdopleidingen van Tigres geworden. Toen werd hij hoofdjeugdopleidingen van de Mexicaanse Bond. Toen werd hij technisch directeur van Chivas. En toen werd hij director de Selecciones Nacionales de Mexico. Nou, als ik dit gewoon vertaal, en mijn Spaans is niet bestaand, maar dan is het gewoon eigenlijk technisch directeur van de nationale selecties.
Ja, ja, nou weet je niet, je zegt recht ander continent, hoe daar de rollen precies verdeeld zijn. Of ze daar net zoals bij Feyenoord of bij Nederlandse clubs een AD, een TD en een commercieel directeur hebben.
Ja.
Dat weet ik natuurlijk niet precies. Of dat veel meer vermengd is met elkaar.
Ja.
Maar het klinkt een beetje alsof hij het werk van Stanley Bart, van Frank Arnezen, van...
Ja, maar oprecht in dat interview klonk hij ook veel meer als een technisch directeur dan een algemeen directeur.
En dan in het verlengde daarvan, want ik dacht, nou ja, wat doet hij dan nu bij de Galaxy? Is dat dan zeg maar meer algemeen directeur of is het dan toch meer richting het sportieve? Zijn officiële functie is...
General manager.
General Manager Soccer Operation. Nou, dat klinkt hartstikke
algemeen directeur van de voetbaltak.
Ja, eigenlijk meer hoofdvoetbalzaken ongeveer zoiets.
Ja, want ze hebben dus ook nog een president. Nou, ik heb echt zitten zoeken. Ik heb Wikipedia afgestruind, want die Amerikanen hebben natuurlijk overal mooie titels voor.
Ja, ja.
Maar zo kwam ik erop. Ik zag namelijk bij de afscheidstweet van de Galaxy, zag ik best wel mensen zeggen, nou, succes, met veel plezier bij Feyenoord enzovoort. Maar iedereen had steeds hashtag Klein Oud. Dus ik dacht, nou, wie is Chris Klein? Dat is dan blijkbaar de president. Dus ik dacht, hé, de president, is dat dan zeg maar de eigenaar? Nee, dat is niet de eigenaar. Dat is zeg maar een soort van, ja...
De RVC of zo? Nou, type?
Ook niet, want dat hebben ze daar niet echt. Maar als ik het zo lees, is hij... Want hij zit dan een soort van in de board, die Klein. Wel oud voetballer overigens, oud Amerikaans international ook. Maar dat is een soort van, als ik het lees, de algemeen directeur voor niet-sportieve zaken.
Ja, ja.
Dus daarom eigenlijk van alles, dit kloesen wordt een beetje geframed in Nederland. Positief, want wij dachten, nou, een algemeen directeur die al met dat beltje gehakt heeft. Maar als ik zeg maar zijn hele cv en zijn hele LinkedIn bekijk, heeft hij nog nooit überhaupt iets over een stadiondossier? Of heeft hij nog nooit iets met supporterszaken te maken gehad? Is hij alleen maar bezig geweest met het sportieve?
Puur inhoudelijk, ja.
En het verlengde van wat jij net zegt, Misha, van op het moment dat je een interview van hem kijkt, ja, over sportieve zaken, dan zegt hij allemaal zinnige dingen. Maar ja, daar hebben we andere mensen voor.
Ja,
ja.
Kijk, het is
maar wel fijn dat je algemeen directeur wel gelijk op dezelfde lijn zit. Spreekt. Nou, dat. En echt oprecht dezelfde lijn zit als Arnezen en Koen Stam. Ik bedoel, als ik hem zo praat over hoe ze met de jeugd omgaan en hoe ze gewoon één duidelijk plan willen hebben voor jeugd, waardoor je als eerste elftal beter van wordt. Ja, dan dacht ik van, oké, maar kijk, dit is waar we als Feyenoord zijn er naartoe willen gaan, toch?
Er is ook een mooi filmpje op YouTube circuleert ervan dat hij uitlegt waarom ze een nieuwe head of methodology hebben aangenomen bij de LA Galaxy. Ik dacht, dat is Koen Stam. Dus in zoverre, ja, het is moeilijk, want ik kan niet beoordelen hoe zijn werk is geweest bij de Galaxy. De berichten waren wisselend, supporters leken niet heel rauwig te zijn. Maar in de vraag van hoeverre is een algemeen directeur, zeker in deze functie, op het moment dat er nog ook allemaal bestuurslagen, want er is ook een sportsdirector dan van voetbalzaken daar.
Ja, hoeveel bestuurslagen heeft Feyenoord wel niet?
Kortom, ik kon als je zeg maar ook leest van waar hij zijn grootste credits voor kreeg, dan is het voor het binnenhalen van Javier Hernández.
Ja, dat is toch gewoon TD-business.
Dat is TD.
Ja. Ja.
Kortom, ik vond dat moeilijk te bepalen.
Julian Araujo.
Ja,
dat is ook wel aardig.
Nee, dus en, nou ja, het verlengen van Zlatan is die ook verantwoordelijk voor geweest. Dus in zoverre heeft hij sportief in ieder geval aardige dingen.
Ja, maar het is wel wat anders dan wat
maar een stadiondossier of nou, allemaal supporterszaken. Dat is wel wezenlijk wat anders. En dat vind ik in zoverre dus teleurstellend. En nou ja, ik had dus liever ook nog wel gezien dat hij nog iets meer echt op die algemeen directeurstoel had gezeten.
Maar dan snap ik zijn aanstelling eigenlijk niet zo heel goed.
Nou ja, zeker als je weet dat hij een jaar geleden, toen vlak voordat Arnesen kwam, is hij ook al in beeld bij Feyenoord geweest.
Als technisch directeur.
Als technisch directeur. Dus het leek dus alsof ze hem per se wilden hebben. En dat ze dachten, ja weet je, oké, is dit niet, ja dan koffiejuf en anders hebben we dit nog.
Nou, je weet dat bij Feyenoord wel zo is. Maar
sorry, mag ik heel even invallen?
Ja, tuurlijk.
Arnesen zijn contact loopt volgend jaar af.
Ja, maar ik heb nog niet. Ja, maar dat zou wel heel debiel zijn dat hij nu op die functie van algemeen directeur gaat zitten. En dat hij dan een stapje feitelijk statutair terug gaat doen. Dat hij dan technisch directeur gaat worden. Dat zou ook dat zou een hele rare constructie zijn. En ik heb het gevoel dat Arnesen nog niet klaar is.
Nee, dat heb ik ook, gelukkig. Vreemd dit.
Ja.
Je kan ook, als je het heel positief wil spinnen, kan je ook wel zeggen, nou oké, ze kijken dus niet per se naar. De opvolger moet ervaring in het algemeen directeurschap gehad hebben, maar moet misschien inderdaad veel meer aansluiting vinden bij de technisch directeur, de commercieel directeur, bij de hoofdtrainer, de head of methodology.
Dat is hoe ik hem graag positief spin. Hè? Het feit dat zeg maar door de gehele club op alle belangrijke posities voetbal zit, daar word je denk ik als club niet per se slechter van.
Ja, nou ja, we hebben nog een RVC waar volgens mij nog wel wat voetbal in terecht zou kunnen komen, wat mij betreft.
Nou ja, daar hebben we er nog één zitten.
Ja, ja, goed, oké. Ja.
Die iedereen contracten uitdeelt en Tapia weg probeert te sturen.
Ja. Maar wat gaat zijn belangrijkste taak worden, denk je?
Nou ja, ja kijk, ik denk één, en dat is al een stukje voor hem gedaan, is het duidelijkheid rondom het stadion.
Ja.
En of het dan een soort van het afknallen is van Feyenoord City, of renovatie van de huidige Kuip, of toch misschien weer een heel nieuw plan. Ja, ik weet het echt niet wat er nu allemaal, waar ze over na aan het denken zijn. Ja,
eigenlijk heeft Feyenoord City heeft in die zin heel deze discussie al van wat vinden we van hem, heeft dat al een beetje vertroebeld. Hè?
Ja.
Want mensen, en ik snap wel waar dat vandaan komt, hebben nu natuurlijk al gelijk een beeld van, oké, of dit is iemand die heel erg nog die Feyenoord City car wil blijven trekken, en het toch nog zijn best voor wil doen om het te laten lukken. Of dit is, nou ja, en dat is dan voor velen ook een positief signaal, of iemand die echt een eigen mening daarover heeft.
Ja.
Maar de angst is natuurlijk wel een beetje dat hij met de mond, dat hij is gehaald, omdat hij misschien wel, en hij speculeren.
Hij schijnt goed te zijn met Van Bodegom.
Ja, nou ja, dus dan kan je ook wel misschien een beetje voorspellen hoe hij in het stadiondossier staat.
Ja, en dat is?
Nou ja, niet negatief, denk ik.
Ja, nou ja, ik...
Of ze zeggen van, oké, weet je, nieuw licht, iemand die durft gewoon de stekker eruit te trekken. Kan ook.
Ja.
Maar dat is ook het moeilijke, weet je. We hebben hem ook dit werk of zo niet eerder zien doen.
Nee.
Dus hoe hij daarin staat, ja, geen idee. Ook daar was kritiek op, hè. Dat eerste interview op Feyenoord.nl, waar die eigenlijk, het hele stadion komt daar niet in voor.
Nou ja, het vond het best wel een vlak interview eigenlijk.
Ik denk dat wel heel bewust is ook.
Ik denk dat het ook wel op een bepaalde manier gespind is. Dat zij een beetje oppervlakkig, niet te veel de diepte in.
Laat het niet
over ook, het stadion. Vind ik niet per se netjes, want hij heeft nog geen dossier gelezen.
Is waar.
Zijn voorganger zit er nog, daar komen we straks nog wel op. Vind ik het ook wel chic om te zeggen, veel, daar kunnen we het later wel een keer over gaan hebben. Op het moment dat hij echt geïnstalleerd is en echt aan de slag is. Dat hij nu al gaat van alles gaat vinden van eigenlijk zijn voorgangers of zijn huidige collega's. Dat vind ik niet helemaal chic.
Ik heb hem wel geïrriteerd bij zijn aanstelling. Toen het echt definitief was, ook met dat interviewtje. Wat inderdaad verder niet, wat je zegt terecht, Micha, een beetje vlak was. Nou, is op zich niet heel erg. Maar wel aan het nu al totaal afschrijven van zo'n knul. Dat kan je nu nog
omdat
niet
hij
doen,
een verleden heeft bij Ajax. Want hij heeft in de jeugd bij Ajax gespeeld. Hij is dan al eens even scout geweest.
Ook dat men zegt, ja, de RVC is rot.
Maar dat heeft onze technische
definitie alles wat
dus per definitie alles wat de RVC aanstelt is ook rot. Of in ieder geval wordt rot door de RVC die er nu zit. En dan denk ik, nou, ik wil eerst wel kijken uit welk hout de kloeze zelf gesneden is.
Ja.
In plaats van nu al zeggen, ja, dit is gedoemd te mislukken. Daar had ik echt, daar kreeg ik heel slecht gevoel bij.
Ben ik helemaal een beetje eens. Als we iets geleerd moeten hebben van Dessers, weliswaar een totaal ander verhaal. Maar laten we eerst iemand maar eens laten zien en dan pas dat we gaan oordelen.
En andersom ook, hè. Weet je nog hoe blij veel mensen waren toen Jan de Jong kwam?
Ja.
Want dit is wel interessant, en dat was ook oprecht interessant. Iemand met superveel mediaervaring, die ook misschien heel goed weet hoe je juist die touwtjes, aan die touwtjes moet trekken. Die daar misschien ook weer wat extra's uit kan halen. Ja, dat was gewoon een fanboy uiteindelijk.
Wat is het dan een voordeel of een nadeel dat hij eigenlijk geen enkele connectie met Feyenoord / Rotterdam heeft? Want eigenlijk alle voorgangers hiervoor zijn allemaal wel op een bepaalde manier te linken aan Feyenoord.
Ik denk dat het wel ergens in zijn voordeel werkt. Dat je toch beslissingen minder met je supporterhart maakt dan dat je dat wel zou doen. Ik zou het persoonlijk heel lastig vinden als ik dan als supporter daar zou zitten en daadwerkelijk moet beslissen of ik wel voor een stadion ga of niet voor het stadion ga waar bijna heel het legioen tegen op is.
Ja. Keer zei dus natuurlijk wel dat, hè, want als je daar vroeg net, Mischa, van wat zijn nou zijn belangrijkste speerpunten? Nou ja, één zei ik net, volgens mij dat stadionduidelijkheid, maar belangrijker, misschien belangrijker, maar minstens zo belangrijk is in ieder geval om die verbinding met die supporter. Eigenlijk exact hetzelfde wat we bij Jan de Jong zeiden toen die ook in deze podcast zeiden. Wat vinden we nou belang? Wat hij echt moet aanpakken is dat, nou ja, toch die communicatie met die supporters aangaan en in ieder geval zorgen dat wij dichter bij elkaar met z'n allen gaan komen. En dan is het dus wel weer de vraag, want jij zegt van ja, het is wel lekker dat hij dan wat meer op afstand zit. Maar op
dat is dan toch denk ik wel zo.
Ja, dat weet ik dus niet.
Als je een soort...
We hebben hier in onze podcast hebben we op een gegeven moment natuurlijk de commercieel directeur Joris van Dijk gehad. Nou, die gaf heel duidelijk aan dat hij een supporter was en altijd is geweest met zijn vader dat naar het stadion ging. Zo'n man hoef je niet uit te leggen waar de pijnpunten zitten. Even los van het feit hoe hij zich nu opereert en hoe hij zich nu gedraagt in de media. Maar die weet precies van je op het moment dat het stadion, dat een heikel punt is. Die weet precies op het moment dat er ineens besloten wordt om de trainingen besloten te maken, dat mensen daar wat van vinden. Bij zo'n Te Kloes of wie dan ook van buiten Feyenoord, zijn er toch dingen waarvan je denkt, ja, misschien... En dat kan heel goed werken, hè? Dat kan je ook weer twee kanten opleggen. Zoals alles eigenlijk in de voetballerij twee kanten op uit te leggen.
En ik heb zin om dit gewoon positief te bekijken.
Laten we dat dan doen.
En dan dat ik het voor me zie als hij in gesprek zit met, weet ik veel wat, een supportersraad, met mensen van de club of informeel of formeel, maakt niet uit. Dat hij... Ik hoop dat hij heel erg open in dat soort gesprekken kan gaan.
Ja.
Hè, al is het koffiedrinken langs de zijlijn, ik zeg maar wat. Maar oké, we hebben geen echt bier in de Kuip. En dat vinden jullie vervelend. Leg mij even uit, hoe komt dit? Hoe is dit gebeurd?
Ja, of waarom vind je het vervelend? Niet eens vragen naar het verleden, want dan krijg je heel veel kommer en kwel.
Is waar,
kijken naar de huidige tijd. Van oké, vindt hij ook dat er echt bier in het stadion moet zijn? Vindt hij dat er vuurwerk...
Dat zijn basale dingen. Dat
nee, maar om even aan te geven. Dat kan in zijn voordeel werken. En dan is het handig
gewoon dat hij eigenlijk jongens, leg het me even uit allemaal.
Jarenlang vervuild
ben. Ik denk dat inderdaad de beste stap is. Gewoon dat hij gewoon heel bleu een keer zo'n trainingscomplex oploopt en dan gewoon eens rustig.
Ja, en dan bij Jan de Jong ook gezegd, dat moet je niet voor de bühne doen. Hè? Jan de Jong is volgens mij ook ooit eens een keer in een uitvak gaan zitten. Ja. Ja, toen dachten we ook allemaal held, maar ja, uiteindelijk...
Wat wel zou helpen is als hij gewoon vrij snel in die podcast van ons aansluit.
Ja.
Oprecht. Ja. Nee, maar ik denk dat als je het hebt over die kloof tussen... Kijk, wij zijn gewoon supporters. Tuurlijk, wij zijn een medium, maar wij zijn in principe gewoon supporters die graag praten over onze favoriete club en willen dat die club goed gaat. Dus ik nodig hem echt van harte uit om vrij snel na zijn aanstelling eens een keer aan te schrijven. Laat het maar vertellen wat zijn visie is en wat zijn idee is. En misschien heeft hij heel veel ideeën waarvan wij niet weten, dat wij alleen maar denken...
En ik denk dat als Feyenoord slim is, dat ze dat misschien maar moeten doen ook.
Nou, hier had ze. Hey, dan als laatste, want dit is ook de laatste dagen zijn dit van Mark Koevermans. Formeel doet hij volgens mij al helemaal niks meer. Maar 1 december is hij natuurlijk officieel weg. Lijkt me toch ook even goed om kort stil te staan bij zijn periode bij Feyenoord. Want dat is een periode geweest. Hè? 2009 binnengekomen als commercieel directeur. Mm-hmm. Nou, 2019 is hij uiteindelijk op de functie van AD gezet.
Ja.
En nu gaat hij dan weg. Wat zijn zijn grootste wapenfeit? Want er is natuurlijk heel veel ellende over hem gesproken. We hebben ook in dat laatste stuk hebben we natuurlijk vaak over gehad, over de bedreiging enzovoort. Maar in 10 jaar tijd kan je mij niet vertellen dat je niks kan opnoemen wat hij wel goed heeft gedaan.
Nou, hij heeft op zich best wel een mooi sponsorcontact met Opel gerealiseerd, toch?
Jij zegt dat er zoveel vraagtekens dat je geen idee hebt.
Nee, het is flauw om nu te zeggen, het was überhaupt niks. Ik kan wel eerlijk gezegd, kijk... Zeker sinds een algemeen directeurschap hangt natuurlijk als één grote donkere wolk dat stadiondossier over mee. Ja. Dus het is moeilijk om daar even voorbij te kijken. Wat is er nou echt op zijn konto te schrijven? Ik bedoel, heeft ook...
Ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Ja,
vind ik ook. Ik bedoel, hij was nog commercieel directeur toen we heel diep dal zaten. En er in de periode Koeman sportief in ieder geval uitklom en daardoor ook commercieel, financieel wat beter voor begon te staan. Is dat dan helemaal de verdienste van Mark Koevermans? Ik weet het niet.
Nee, maar dat kan je natuurlijk nooit helemaal, dat zeker kan je nooit,
nou, misschien het toelaten van Sportology samen met Arnezen.
Nou ja, dat is het, weet je.
Dat vind ik eigenlijk wel een aardige.
Ik heb straks ook wel een puntje, maar dat vind ik wel terecht dat je dat zegt, Michel. Want het gaat heel vaak, op het moment dat het minder gaat, dan wordt het altijd man en paard en paard genoemd. En dan is Koevermans dit, Koevermans dat. Maar het feit dat we nu deze ommekeer van onze club hebben gehad afgelopen zomer, met iets eerder natuurlijk Arnesen aanstellen en vrij snel daarna op zich Arne Slot binnenhengelen, de aanwinsten die we gehad hebben, natuurlijk is dat voornamelijk sportief. Maar daar moet een algemeen directeur natuurlijk ook wel zijn fiat voor geven. Dus ik denk dat dat een terecht punt is, dat de ommekeer, dat die mogen we ook wel een beetje toeschrijven naar Koevermans. Om hem niet helemaal de zwarte schapen te maken. Waar ik hem wel goed in vond. En daar heeft hij te weinig van laten zien. Want ik denk dat hij het echt wel in zich had. Alleen te angstig is geworden. Ik vond hem toen in de restitutiecampagne, vond ik hem in dat, met name in dat filmpje, vond ik hem heel sterk. Dat ik eindelijk dacht ik van daar is onze leider die nu niet heel makkelijk een speler naar voren schuift of een of andere.
Maar dat hij het zelf doet.
Daar vond ik hem sterk in. Maar het is wel waar, Micha, we moesten er net een klein beetje om lachen toen ik jullie vroeg. Wat was dan zijn grootste wapenfeit? Dat het stil bleef. Sterker, ik heb deze vraag vanmiddag al aan jullie gesteld en nu steeds heb je nog geen antwoord. Dat geeft wel aan dat het, als je het hebt over de zichtbaarheid en over dat wat hij daadwerkelijk gedaan heeft, dat de transparantie was.
Adidas misschien dan nog ook.
Hij roept gewoon, Michel, denk gewoon, wat heeft er ook weer allemaal op een shirt gestaan
de laatste jaren? Nee, zo denk ik niet. Ja? Nee, maar als je kan kiezen tussen Puma of Adidas, vind ik Adidas een veel meer zeggend bedrijf dan Puma.
Ja, maar het gaat wel uiteindelijk om de cent. Als een of andere bedrijf uit China vier keer zoveel betaald als Adidas,
ga je krijgen. Maar nog wel onderhandeld worden.
Nee, je hebt gelijk. AZR.
Ja, wil je nog? Diergaarde Blijdorp? Ja,
Gouden Gids, of was dat voor zijn tijd?
Ja, maak het maar weer belachelijk, joh.
Nee, maar goed. In ieder geval, Koevermans, dat meen ik oprecht, los van het feit dat het niet per se goed is uitgepakt tussen ons en, tussen wij supporters en Koevermans als directeur, wens ik hem wel al het beste.
Zeker.
Aanstaande woensdag spelen wij het inhaalduel wat wij eerder eigenlijk hadden moeten spelen, maar door die wedstrijd toen uit bij Maccabi ineens verplaatst was.
Yep.
Spelen wij nu zonder supporters in eigen huis tegen Heracles. 14e plaats, 4 overwinningen, 2 gelijke spelen. Staan volgens mij veel te laag. Maar
nog één uitwedstrijd gewonnen?
Nee, pas 1 puntje. Alleen bij Sparta. Dus het enige punt wat ze gepakt hebben buitenshuis was wel in Rotterdam. Dat dan wel, maar nee, het is buiten de deur en binnen de deur. Dat is bij Heracles is de club waar het grootste verschil is.
Ja, ik maak me niet zo heel erg druk om deze wedstrijd eigenlijk.
Nee?
Nee, ik heb ze tegen Utrecht zien voetballen. Kwamen ze oprecht leuk voor de dag.
Dit weten de mensen niet, Micha, maar jij kwam hier binnen en jij vertelde...
Bizar.
Jij zei van, ik heb vanmiddag ter voorbereiding van deze podcast, heb jij dus die hele wedstrijd Utrecht-Heracles, voor de mensen die niet per se weten.
Je wist de uitslag ook al.
Dat werd in de allerlaatste minuut, werd het 1-0 voor Utrecht door een eigen goal van Mats Knoester. Ja. Maar jij hebt dat gewoon jezelf aangedaan om die wedstrijd, ondanks het scoreverloop...
Ik ga ook wel heel eerlijk zijn, ik ben misschien een kleine 10 minuutjes even zo een klein beetje slapen. Het was echt niet om aan te gluren.
Ja, liever jij dan de keeper. Ja,
geen supporters helpt ook niet mee, hoor. Dat oprecht, echt niet mee.
Dat herken ik ook. Nee. Dat ik kan er niet naar kijken.
Wat een pil. Maar weet je, de reden waarom ik ging kijken was omdat ik gewoon wou weten... Nou, normaal gesproken gaan dat soort teams in de Kuip gaan zich ingraven. En ik was gewoon benieuwd, hoe doet zo'n Heracles het nou tegen een Utrecht als ze naar de Galgenwaard moeten?
Vertel, wat hebben ze gedaan? Zijn ze lekker gaan voetballen of zijn ze ook gaan graven?
Nou, het was een beetje van beide, mag ik het zo zeggen.
Oké. Okay.
Nou, ze kwamen aan de bal best goed door, best wel wat kansjes gecreëerd. Ik had verwacht dat ze in een 5-3-2 gingen spelen. ESPN zei 4-3-3, maar mij viel eigenlijk meer op dat als ze niet de bal hadden, en dat was best wel vaak, dat ze meer in een 4-4-2 stonden.
Oké. Okay.
Dat vond ik wel interessant.
Ja.
En dan op het moment dat ze dan de bal hadden, dat ze zo snel mogelijk met zo'n burgzorg proberen om te schakelen. En dan toch in een 4-3-3 terechtkomen.
Ik weet dat hier de meningen flink over verdeeld zijn. Ik weet niet of
dat deze tafel is. Een leuke speler.
Nou ja, ik kijk. Nou, Heracles moet ik zeggen, is niet een wedstrijd of een club die ik dit seizoen vaak 90 minuten heb zien zeven. Maar als ik hem dan zo voorbij zie komen, ik vind hem wel een hele complete voetballer.
Nee,
alleen het belangrijkste wat hij niet heeft, is volgens mij in het koppie. Als ik hem elke keer debiele dingen zie doen naar een doelpunt. Maar hij is snel, hij is technisch, hij is groot, hij is sterk, hij scoort redelijk makkelijk. Ja. Ik vind het wel een...
Volgens mij zouden wij ophouden met spelers uit de middenmoot van de Eredivisie
ophalen. Ik zeg niet dat we moeten gaan halen, maar het is wel een speler die... Soms heb je het toch bij tegenstanders dat je denkt, ah, die liever niet,
die
kan ons pijn doen.
Dat bedoel ik een beetje, toen Czerny erin kwam, dacht ik, ah, dat
is er ook zo een.
Vond ik vervelend.
Ja, is er ook zo een, die als hij het op zijn heupen heeft, die gewoon een hele vervelende, lastige middag kan
zorgen. Maar, nee, daar ben ik het wel mee eens.
En ja, nu krijgt Freek weer een hartaanval, kijk maar zo'n Tom Sierhuis.
Tom?
Kai. Tom. Wie is Tom? Maar weet ik niet.
Ja, het zal ook wel.
Tim en Tom.
Zet even googelen of die bestaan.
Ik noem hem wel de Tom. Maar, nee, ja, er was een Tom Sier ooit bij Heerenveen. Maar die,
nee, het is Kai Sierhuis.
Je hebt gelijk, Kai Sierhuis.
Is het ook niet.
Dat is een speler, dan denk ik, ja. Nou, nee. Dus als je het hebt over Burgzorg of zo'n Sierhuis, ja, dan vrees ik meer voor zo'n Burgzorg die toch een beetje onbevangen is en rare dingen doet. Inderdaad, om te counter je een beetje pijn kan doen. Dus dat is eigenlijk wat ik zeg vooral niet dat we moeten gaan halen, wees niet bang, maar Maar?
Nou, die keeper, die had wel echt de dag van zijn leven ook.
Die had een
oerstalletje. Echt een paar goede reddingen.
Misschien was het de Duitse week, was het.
Ik kan over Tom Sierhuis, ik eigenlijk alleen, ja, sorry dat ik even inbreek, maar ik denk, ja, ik ga toch een beetje à la 2 voor 12 even, dat zoek ik even opdoen.
Ik mis het belletje, ping,
pingling. Ja, kan ik helaas, ja, het spijt me om te zeggen, alleen maar een in memoriam vinden.
Oh.
Van 2011, van de website Honkbal Softbal. Dus ja, wel een sportman.
Dus nu vrede.
Nee.
Ik heb de rest ook geluisterd. Ik heb jullie gewoon gevolgd.
Nee, maar kijk, Heracles, ik zei het net al een beetje, van ze staan vrij laag, 14e plaats.
Ja.
Volgens mij zouden ze, als ik gewoon ook de statistieken kijk, zouden ze veel hoger op die lijstjes moeten staan. Ik zag wel dat ze het jongste eredivisie team hebben van allemaal. Zegt allemaal niet zoveel, want het scheelt geloof ik 1/10 ten opzichte van de nummer 17.
Ja,
geloof ik maar een paar maanden ten opzichte van ons. Maar het geeft in ieder geval dat het wel een talentvol elftal is. Terwijl je toch een paar van dat soort, hè, Blaswieg noemen we net. Zo'n Sierhuis is ook niet heel jong meer.
Misschien wel de beste man hoor.
Bilal, ja.
Bilal. Speelt hij
Mats Knoester.
Mats Knoester ook een fijn verleden.
Ja,
Hardeveld, ook fijn verleden.
Dat was de Schlemil, zeggen we dan. Kon er eigenlijk alleen helemaal niks aan doen, hè?
Nee, dat kon er niks aan doen.
Nee. Ook leuk spelen, maar goed. Niet, wederom niet, Michel. Ik zie jou weer kijken. Niet om naar Feyenoord te halen.
Nee, maar leuk.
Maar ik vind gewoon leuke spelen. En die gun ik ook met hoe dat gelopen is bij ons met Summerville. Gun ik hem een mooie carrière.
Zeker weten.
Want hij is natuurlijk wel een beetje de dupe daarvan geweest. Maar ja, wel een ploeg die volgens mij niet echt gaat graven.
Een beetje semi. Ze gaan wel compact spelen, dat wel.
Ja.
Maar op het moment dat Utrecht druk ging zetten op ze, raakten ze helemaal de kluts kwijt. Dus ik denk, nou, met onze speelwijze dat in de Kuip gaan we wel lukken.
Ja.
Ja.
Ik heb nog een vraagje voor jullie. Kijken of jullie het weten. Want ik het meest fascinerende van dat elftal vind, is dat zij op het middenveld een international hebben lopen.
De La Torre.
Ja. Weet je van welk land?
Nee, dat niet.
Weet jij het?
Chili?
Chili is niet goed. Rob?
Panama.
Panama is ook niet goed. Nee, hij is gewoon 4-5-voudig international van Amerika.
Van de VS?
De Verenigde Staten van Amerika, van het eerste elftal. Toen dacht ik, hoe is dat? Ze vrezen naam gelukkig, want Amerika is allang geen klein voetballand meer. Nee, los van het feit. Ik bedoel, ze spelen elk jaar gewoon, of elke 4 jaar
gespeeld WK.
Nee, die is gewoon gestrikt. Die is volgens mij gewoon selectiespeler.
Maar hoe komt dat? Ja,
nou, ik weet het niet. Oh. Ik ben er gewoon gefascineerd. En elke keer denk ik, hoe kan dit nou? Want ik hoorde dat laatste keer. Ik dacht, dat kan toch niet? Het zal wel onder 21 international zijn. Maar die speelt gewoon voor het A-elftal. Dus indrukwekkend dat ze zo'n speler binnen hebben weten te halen.
Ja.
Voor de rest, Heracles had altijd wel een soort van, altijd wel één of twee van die pareltjes waarvan je denkt, dat zijn interessante spelers.
Overtoom.
Willy Overtoom, dat is heel leuk.
Derels is er wel eentje geweest.
Die spits.
Everton.
Everton
was een leuke speler.
Piekenharen.
Zo, die keeper.
Die keeper.
Scorende keeper. Ja. Maar jij zei het net terecht. Van als ik er eentje zou zeggen van dat is de beste, denk ik dat ik bij die Blaswieg uitkom.
Ja, ik ook.
Het is niet een elftal waarvan je zegt, hé, daar gaat er eentje binnenkort, gaat er een transfer maken voor 5 tot 10 miljoen. Het is allemaal een beetje Maar toch, ik vind die trainer een hele capabele, fijne, leuke man.
Ja. Wormoed.
Ze spelen niet in Almelo, dus dan heb ik iets minder hekel aan ze. Want als ze in Almelo spelen, dan word ik helemaal lijp van het kunstgras.
Ja, het is wel, dat heb ik echt al 10 jaar. Ik heb echt, kijk, met sommige clubs heb je een beetje een aversie. Dat kan je met Twente hebben bijvoorbeeld. Sommige clubs vind ik sympathiek. Nou, dat heb ik met Go Ahead bijvoorbeeld.
Ja.
Maar er zijn ook een paar clubs. PEC Zwolle is daar een van, maar ook Heracles. Daar heb ik echt geen gevoel bij.
Oké.
En dat zijn een van de weinige clubs waar ik echt helemaal niks bij voel. Geen haat, maar ik vind er niks van.
Ja, ik heb
dat vind ik eigenlijk gewoon het minst leuke.
Alleen dat kunstgras, omdat natuurlijk ook de hoofdsponsor daar kunstgras
Acito
is.
Ja, ik vind het toch altijd echt een kutwedstrijd om naar uit te moeten.
Ja, zeker.
Ja, maar we zijn nu thuis.
Ja, dat snap ik. Dat
wedstrijd associëren we natuurlijk altijd met 14 mei 2017.
Ja.
Daar zullen we altijd aan terug blijven denken. Ja. Dus ja, ik... zullen we maar gewoon meteen gaan voorspellen? Ja, laten we gewoon maar doen. Nee, voordat we zover zijn. Ja,
jullie hebben net geteased van hoe
moeten wij het doen? Welke elf moeten wij erbij insturen? Moet Toornstra in de basis beginnen als rechtsbuiten? Ja of nee? Misha?
Ja.
Rob? Hallo?
Ja, ik ben er nog. Nee.
Nee? Nee? Wie dan wel?
Ik ga van Reece
Nelson.
Ja. Oh, vind ik een goeie, Rob. Vind ik wel een goeie.
Oké. Okay.
Zou ik ook graag willen zien, maar ja. Ik denk niet dat hij het gaat
doen. Ik ben er gewoon benieuwd naar.
Ja. Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Nee, ik zeg ook niet dat hij... Ik zeg gewoon of Kukcu, of Uisnes, of Toornstra, een van die drie, gewoon een wedstrijdje rust.
En ik denk dat je eigenlijk...
En dan, ik zeg Jan Baks als rechtsbuiten.
Oké.
Gewoon even, hij moet ook wel weer een beetje ritme krijgen om uiteindelijk...
Ja, maar ik denk, Reece Nelson gaat ook niet 90 minuten spelen.
Nee, oké.
Dus als hij in de basis staat, denk ik zeker een half uur voor Jan Baks.
Ja.
Nou, dan kan je wel even laten zien.
En dan de vraag der vragen die soms geteased worden, waar mensen nu al, nou, ik denk 40 minuten op zitten te wachten.
Ja, wat ze hebben gewoon... 40 minuten doorgezet.
Ja, precies. Ja, dat is inderdaad wel goed.
Ga de rest ook luisteren, mensen.
Ja, precies. Dat tussenstuk is ook hartstikke leuk. Dat zou ik echt zeker aandragen.
Zeker met die... toen...
Lachen, hè?
Dat was lachen, hè?
Ja, dat was lachen. Goed, hebben we gelachen. Maar goed, Rob.
Ja.
Wie staat er in de punt van onze aanval?
Oké. Okay. Ik denk... Nou, ik heb net al voorspeld...
Ik weet hem niet te kunnen nadenken.
Reece Nelson heb ik net even geopperd voor rechtsbuiten.
Ja.
Ik denk dat je dan best met Dessers in de spits kan spelen.
Oké, okay,
dat kan natuurlijk. We doen net als we Dessers geen reet kan. Dessers is een held
ja.
Die het al heel vaak heeft beslist.
Ja.
Dus die heeft het ook al laten zien. Maar je mist toch vaak dat opjagende van Linssen.
Ja.
Nelson en Sini. Je hebt twee rappe jongens die dat toch aardig kunnen opvangen, lijkt mij.
Oké. Okay,
dus en Dessers zegt... is daar ietsje minder goed in.
Oké, okay. Het idee van dit spelletje was dat je snel een antwoord zou geven, maar ook, mag ook, dat mag ook.
Dessers.
Misha.
Nou, ik kies dus wel gewoon nog steeds voor Linssen.
Oké. Okay.
Puur om het feit dat hij gewoon zijn basistaak gewoon perfect uitvoert. Ik denk dat de trainer daar altijd voor kiest.
Okay. En daar heb ik ook helemaal vrede mee. Ja, dat is echt heel slap.
Maar ik
denk ook dat Linssen gewoon gaat starten.
Dit is de meest fijne positie in jaren die we gehad hebben. Wie je er ook neerzet, eigenlijk is het alle twee goed.
Ja. En weet je nog hoe pissig we waren? VI refereerde er nog aan, Jopie, een artikel.
Ik werd, en
dat Johan in de FC Afkikken podcast mocht zitten. En toen
ik werd er even aangevlakt door...
Van Wal trok tegen de komst van Dessers, hè, ja. Balen op deadline day.
Ja.
En dat er nog een verrassing was. Ja, we hebben trouwens Cyril Dessers nog even in de uitzending. Ja,
zat ik dan?
Ja, je trok je keutel niet helemaal in. Dat vond ik ook knap. Toch?
Nee, dat werd gerefereerd in de column.
Een beetje wel. Je werd iets netter.
Ietsjes netter.
Nee, dus, dat is helemaal mooi. Hè, dat je dan achteraf kan zeggen dat we blij zijn dat we die twee gasten hebben. In plaats van dat we hebben natuurlijk allebei gedacht bij deze twee spelers. Ja.
In die column, vorige week heb ik het erover gehad dat ik hem wel wat van Guidetti vind lijken. Maar in die column werd eraan gerefereerd dat hij ook qua cultstatus is een beetje Jozef Kiepriets. En dat dacht ik, ik vond die goed gevonden door, ik ben zijn naam even kwijt door de columnist.
Van Heijnen.
Nee, dus...
Weet je waar ik wel van baal als we woensdag gaan winnen? Niet als, we gaan woensdag winnen.
Ja, precies.
Is dat we niet eerst staan.
Nee, ja, maar ja, dat is de realiteit.
Echt heel zuur.
Ja. Twee weken later even doen dan.
Dat is misschien nog wel mooi om dan overheen te gaan. Ja. Maar goed, dat allemaal
ik
later.
Ik vraag mij dus echt af wat dit team gaat doen op het moment dat ze op zo'n positie staat. Hoe ver Feyenoord dan is, daar ben ik echt benieuwd naar. Want eigenlijk gaat het nu al boven verwachting.
Ja, wat positief is, als je die persconferentie, als je het hebt over... En dat vond ik een hele mooie quote. Het gaat niet om waar je vandaan komt, maar het gaat erover waar je heen moet. Het eerste wat Guus Til in die persconferentie... Wat heeft Ajax gedaan? Ze zijn
maar het leeft daar wel mee.
Ze zijn er wel... Ja. Tering hard mee bezig. Want ze hadden ook kunnen denken, nou weet je, punt bij Twente, prima. En verder we gaan we over tot de orde van
de dag. Je kan jezelf natuurlijk heel erg blijven downplayen om maar de druk van jezelf weg te halen.
Ja, wat de vrouwen voortdurend doen. Die zeggen steeds, we zijn geen kampioenskandidaat.
Dat is niet zo heel gek, hè?
Dat is ook hartstikke logisch. Maar het is ook wel weer tof dat in ieder geval Guus Til in ieder geval uitstraalt in alles van dat ze wel kijken naar die plek 1 en niet genoegen nemen met voorronde Champions League.
Nee, maar dat vind ik dus juist echt goed. Want ja. dat is wat ik als supporter echt verlang van die spelers van Feyenoord.
Ja.
Dat ze, ja, ik vond Feyenoord tegen Twente een prima pot spelen. Hè. We verzaakten niet.
Ja.
We wonnen helaas dan niet. Alleen dan het resultaat, dan denk ik van, fuck.
Nou ja, maar dat hebben we denk ik allemaal.
Mooi toch?
Maar goed, ik maakte net een heel subtiel voorzichtig bruggetje.
Naar de vrouwen.
Want dat is natuurlijk, ja, we hebben weer een nieuw hoogtepunt bereikt in onze club. Want, vertel maar Rob.
Ja, de ultra korte historie van Feyenoord Vrouwen 1.
Ja.
Een paar maanden bezig, meedoen bovenin de Eredivisie.
Absoluut.
Nou ja, we kennen de verhalen, de prachtige cijfers en prachtige wedstrijden die ze gewonnen hebben van PSV en Ajax onder andere.
Onder andere.
Weggeveegd, werkelijk.
Opgepoetst.
Hadden we al van de week het nieuws dat Van Diemen, nou, die had al vaker bij Jong Oranje Leeuwinnen, ja, zeg maar, gezeten.
Centrale
maar
verdediger.
Romee van de Lavoir.
Ja, die heeft daar de debuut gemaakt.
Ja. Maar nu, de grote Oranje Leeuwinnen, die toch al een aantal jaar tot de top van het vrouwenvoetbal behoren.
Ja.
Is diezelfde Van Diemen. Gewoon opgeroepen. En ze speelt momenteel, volgens
momenteel,
mij.
Momenteel. Als rechtsback.
Tegen Japan.
Basisplaats, hartstikke goed. Ja, dus we weten niet per se hoe het... Toen we net keken, stond het nog 0-0. En zag ik wat positieve berichten op Twitter. Ja, maar ja, echt super tof. En ik denk ook verdiend, want zij speelt echt heel goed in dat team.
En de volgende is de keeper.
De keeper, ja, die inderdaad. Jacinta Weimar. We hebben het over Obispo, de linksback gehad. Ja. Pia Rijsdijk. Ja, we willen ze nu er allemaal in. We willen nu natuurlijk ook onze grote vriendin. Want hoe kunnen we die
Anouk
niet noemen?
Anouk
Boshuizen moet op dat middenveld.
Het interessante is wel dat zij zijn. Misschien was dat ook wel een beetje het spelletje van... Laten we onszelf niet te groot maken.
Ja.
Maar ze zijn natuurlijk wel toen in dat gesprek met ons... Ook over haar eigen, waar ze zichzelf ziet, en Oranje. Nou, ze zijn natuurlijk een positie waar heel veel concurrentie is. Middenveld.
Ja.
Maar ja, dan denk ik, ja, nu toch een paar maandjes later doet de eerste al wel gewoon een hele wedstrijd mee. Of tenminste, een deel van de wedstrijd start in ieder geval in de basis bij diezelfde Oranje Leeuwinnen. Waarvan ik eerder een beetje het idee had dat Anouk dat echt zeven bruggen te ver vond.
Ja, ja, van Diemen zat er toen al bij, maar inderdaad, nu Van Lavoir is aangesloten.
Ja, misschien zover ook weer niet.
En het rommelt een beetje bij dat vrouwenteam. En niks is meer zeker, ze presteren niet zo heel goed. Dus ja, nu zijn de kansen, en we weten het, als die trainer niet meer Feyenoorders oproept... Dan weten we hem te vinden. Dan pakken we hem aan in deze podcast. Want vanaf nu moeten we elke keer gewoon minstens twee finals bij zitten.
Ja.
Goed.
Mooi.
Hey, de pool. Die hebben we uiteraard ook weer. Ja, dus ja, jullie zijn van mij gewend dat ik nu de winnaars op ga noemen. Ja, het waren er twee tegen Slavia Praag en drie tegen FC Twente. Ik begin natuurlijk bij Slavia Praag. Hadden we twee wedstrijdwinnaars. Gerard Jansen en Donny M. Hadden alle twee 26 punten.
Netjes.
Dat is netjes. Tegen Twente hadden we dus drie wedstrijdwinnaars. Hadden we Steen, John Silikens en de onvermijdelijke El Geffen.
Nee joh. Oh.
24 punten. Dus die hebben het goed gedaan.
Dan weten we al wie er bovenaan staat.
Ja, daar is niks in veranderd. El Geffen staat bovenaan. En in het tussenklassement heeft hij Donny M. Dus de wedstrijdwinnaar was tegen Slavia. Die is nu op dit moment... Die heeft een klein gaatje gebouwd. Dus die staat op dit moment eerste in dat tussenklassement. Maar ja, er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen. Want we hebben geloof ik deze maand nog 44 wedstrijden.
Ja joh.
Dus je kan nog steeds meedoen. En uiteindelijk die fel begint. Ja, we moeten nog wel een prijs bedenken. Vorige keer hadden we een mooi shirt. Maar alle shirts zijn op.
Shirts zijn op, ja. 5 miljoen exemplaren verkocht.
Absurd.
Absurd.
Bizar. Bizar.
Goed. Hey, dan hebben we natuurlijk de andere huishoudelijke mailing die jullie elke week van ons krijgen. Ik geef mijn lijst. Nou, aan de overkant van de tafel, daar is die, Misha. Hij staat hier.
Als we hier een prijs voor hadden, dat heeft ze hem gewonnen. De mooiste Petri-naam ooit.
Deze is fantastisch.
Nou, we hebben er al meer gehad, maar deze is ook weer goed.
Deze doet wel echt mee.
Deze is ook wel goed.
Zal ik hem introduceren, jongens?
Doe hem.
Nooit meer gebak van Kamphorst.
Nou. Dat roept heel veel vragen op.
Ja. En ik hoop dat er ook Patreons met steeds een zinnetje met uitleg lid worden.
Ja, of statements.
Van,
of dat er eigenlijk een soort van patronverhaal komt. Dat elke keer iemand een soort van zinnetje erbij doet. Nou, er was eens een bakker uit Drenthe en dan had er iemand...
ik wil dus dat nu... hoe heet die?
Bakker Kamphorst. Of wat was het?
Kamphorst,
ja.
Banketbakkerij Kamphorst, volgens mij.
Ja.
We hebben even gegoogeld. Ja. Het zou moeten zijn.
Ja.
Dat hij nu gewoon een sneer gaat uitdelen via Petrin.
Ik had daar een topoes en ik scheep me de volgende dag helemaal leeg.
Precies.
Maar waar trekken we de grens? Wat als het op een gegeven moment echt nasty wordt? Wat op een gegeven moment dat we straks om de havenklap nieuwe patronen krijgen... die denken, ik ga de ruzie met mijn
volledig afzitten te
zeiken. Dat schoonmoeder helemaal kapot maakt.
dan bliepen we dat gewoon.
Oh, dat kan ook.
Dan zijn ze wel lid, maar dan bliepen we wel hun
naam. Ik wil mijn schoonmoeder... Bliep, bliep, wil ik de piep wensen. Ja, nee. Ja, leuk, leuk. Nou ja, goed. Wil je ook lid worden van onze fantastische club? Ga naar patreon.com/kangeloel of ga naar www.kangeloel.nl en daar kan je alles op onze website vinden.
Ja,
en ook als je dan patron bent, kom op onze Discord server. We hebben heel veel leuke gesprekken, delen we informatie, sturen we af en toe beelden en sturen mensen wedstrijdbeelden. Op het moment dat Lucas Prat over mij scoort, dan hoef ik dat voorwerk allemaal niet te doen.
Je hebt er ongeveer 600 kanalen.
Ja, dus
als je het over heel Holland Bak wil hebben, daar is ook een kanaal voor, bij wijze van spreken.
Bij wijze van spreken, want die is er dan net niet. Maar...
De treinwedstrijd. De treinwedstrijd. Ja, de treintjes bouwen.
Ja, bij wijze van spreken.
Bij wijze van spreken kan ook, hè?
Alles kan. Alles kan. Wij bespreken alles. Maar hoofdmoot is Feyenoord. Mensen, volgens mij hebben we weer genoeg geroept toen het in die microfoon.
Zeker, één ding vergeten, Jan.
Nog één.
Voorspellen. Wat zijn onze voorspellingen?
Potverdikkie, wat ben jij scherp, Misha? Nou, kom er maar in.
Nou, ik zeg 2-0.
Hatzee. Rob.
6. 1.
Zo.
Ik wel, ja, ik twijfel dat tussen 0 en 1.
Ik denk dat het een 3-1 wordt.
Kijk.
Ja.
Allemaal prima.
Met 2 doelpunten van invallers. Lijkt me leuk.
Oké. Okay,
gaan we niet uit wie, maar ja, dan kom je automatisch uit Bedessers. Maar het zou ook eens een keer iemand anders kunnen zijn.
Aan als het begint.
Maar goed, wij voorspellen alle 3 winst en dat zou heel lekker zijn. Zodat wij donderdag weer achter de microfoon kunnen kruipen om te praten over een overwinning van Feyenoord. Tot donderdag.